Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
De verkoop van nieuwe auto's daalt steeds verder, gaat niet lekker. Gaan we zo meer over horen. De verkoop van exclusieve auto's, zoals Bentley, Ferrari, Lamborghini, dat gaat wel steeds beter.
Ja, dat zien niet alleen de importeurs van dit soort merken. Ook een familiebedrijf als die van Tijmen de Vries merkt het. In zijn garage in het Brabantse Erp. Komen steeds meer klanten met dit soort auto's. Want bij een exclusieve auto hoort natuurlijk ook een exclusieve lak.
Hè? Wat voor lak? Gele glitterlak of zoiets?
Ja, met zwarte, gewoon een BNR-logootje erop. Ja, zoiets. Hartstikke leuk.
Leuk. Mooie.
Chic is het niet.
Redactieauto. Maar, ja, goed. Over exclusief gesproken. Wouter die mocht een Porsche testen. Dit keer de 718 GT4 RS. Waar was dit?
Ik zou kunnen zeggen Zandvoort, want daar ben ik ook op het circuit geweest met deze auto. Maar ik
heb geen idee.
Ik heb geen idee waar dit. Wel heel erg leuk. Iets te leuk. Zo dat Wouter weer zeg maar op alle occasion sites aan het kijken was naar Caymans. Nou ja, het is toch ook wel erg geinig. Deze is wel echt buiten budget voorlopig nog. Okay. Wel, je kan natuurlijk financieren, hè? Dat kan natuurlijk wel. Dat hebben ze bij Porsche vast ook. Ja. Crowdfunden, dat zou leuk zijn.
Goed idee.
Ja, en dan kies ik daar wat winnaars. Die mogen nog een keer meerijden. Ja. Nou, allemaal €1000 lappen. Ja. Wat een goed idee weer.
Ach, lekker.
Ja, dat allemaal straks, hè?
Ja, we beginnen deze aflevering met autodealers in ons land.
Ja, want deze week is een nieuwe uitgave van de Dealer Top 100, Dealer Holding Top 100 uitgekomen. Gemaakt door automarktanalist Omacon. Ik ben de eerste fouten er al uit aan het halen. Dat is allemaal weer lekker.
Ja, dat is wel goed. degene die daarvoor verantwoordelijk is voor die fout, dat is Clem Diekman, de directeur van Omacon.
Ja, nou, uiteindelijk wel. The buck stopped there.
Ja, ja. Fijn dat je er bent, Clem.
Ja.
Ja? Nee, weet je, we gaan het hebben met jou over de dealers in Nederland. De Dealer Holdings, opkomst van het agentschapsmodel, hè? En waarom dat ook belangrijk is, wat voor gevolgen dat heeft en de toch wel vrij rampzalige autoverkoop. Genoeg te bespreken dus.
Ja, maar dan zeg je rampzalige autoverkoop, opkomst agentschap en hier in het vooronderzoek staat dealernetwerken naderen volmaaktheid.
Ja.
Clem?
Ja.
Is dat zo?
Ja, dan gaat het over de contractuele situatie. Ja. Je moet even doorlezen.
Oh, okay. Precies. Ja, ik lees alleen titels. Onpakt zesde plaats in Europa, dat is de volgende titel.
Uit dit hele dikke boek blijkt dat het marktaandeel van deze dealerbedrijven echt wel weer is gestegen. Hoeveel precies? Want dit gaat om de top 100.
Ja, het gaat om de top 100. Als je daar de top 10, de bovenste 10 uithaalt, dan hebben die met z'n tienen al 45% van de markt. Dat is nogal wat. De volgende 90 daaronder, dus de volmaken tot 100, hebben ook nog eens samen met z'n 90 45%. En dan blijft er nog 10% over voor pakweg 250 tot 300 dealers in Nederland.
Ja. Oké, okay, jij was wel een vraag. Ik dacht, ik mis nog wat namen. Als je zo even doorblaadt, dacht ik, die zijn dan te klein. Maar ik dacht ook, je kan net zo goed gewoon alles beschrijven inmiddels in dit boek. Want het ruimt lekker op. Maar 250 tot 300 nog erbij, dat is misschien een beetje veel.
Ja, de overnames gaan natuurlijk ook. Ook heel rap. We hebben dit jaar tussen die 100 al 11 nieuwe namen. Dus ieder jaar zijn er overnames. Die oude top 100 die klinkt in tot een top 90. En dan komen er weer ongeveer 10 bij.
Ja. Dus die onderste 10, dat zijn echt kleintjes? Of valt er nog wel een beetje mee?
Dat zijn over het algemeen de kleintjes, ja. Van die 11 nieuwe dit jaar waren er 6 uit de lijst verdwenen door overnames. En 5 echt door meer verkoop.
Ja. Nou, hoe hebben die bedrijven overall gepresteerd vorig jaar?
Nou, het bizarre doet zich voor dat ze. Een dealer is natuurlijk eerst en vooral voor de verkoop van nieuwe auto's. De verkoop van nieuwe auto's was vorig jaar erg laag. We gaan het straks hebben over dit jaar. Maar vorig jaar 322.000 auto's. Dat is in de afgelopen 50 jaar niet voorgekomen. Dan zou je zeggen, dan gaat het slecht met die dealers.
Ja.
Ja,
logisch.
Maar het tegendeel is waar. Ze hebben het financieel, want daar gaat het natuurlijk hier bij dealers in grote mate om. Financieel hebben ze het allemaal uitstekend gedaan. En dat komt ook omdat een dealer meer is dan een verkoper van nieuwe auto's. Ze hebben ook een grote gebruikte voorraad en een gebruikte verkoop. En daarnaast ook een werkplaats. En met name die laatste twee afdelingen hebben het erg goed gedaan bij de dealers.
Ja, want we rijden langer door in onze auto's, want we kunnen geen nieuwe auto kopen. Dus gedeeltelijk dat.
Maar even terug naar die nieuwe auto's. Er zijn weinig nieuwe auto's verkocht. Maar wat er verkocht is, is tegen hoge prijzen verkocht.
Geen kortingen meer.
En weinig korting. Ja. Nee. Bijna geen korting. Nee. Op een EV wordt eigenlijk geen korting gegeven.
Op andere auto's nog wel? Of is het...
Echt een beetje aan de voorraadsituatie.
Ja, maar die is er niet volgens mij voorraad, toch?
Dus... Jawel, er zijn merken en modellen, niet EV's, die wel degelijk op voorraad staan.
Maar eigenlijk, als je dus zo'n model tegenkomt, moet je achter je oren krabben en denken, nou, weet je, de rest is allemaal uitverkocht. Waarom is dit nog over dan? Weet je, wat is er mis mee?
Ja, dat kan productietechnische redenen hebben. Ja. Dat het in bulk wordt geproduceerd en dat zo'n shift afkomt.
Hij draait alles positief, hè? Jammer. Ja. Niet even meegaat in dit zeikverhaal van mij. Maar het is een bijzondere situatie wat dat betreft. Wat niet bijzonder is, en ook zeker geen verrassing, is de nummer 1 op de lijst.
Nee, helemaal geen verrassing van Mossel Automotive Groep. Ja, met grote afstand. Het is ook wel heel bijzonder wat die groep presteert. Een jaar of 6-7 geleden was het een kleine Volkswagen dealer met
stond
4 winkels.
Nipt in de top 100 misschien?
Stond maar ze deden heel veel leaseauto's aan hun eigen leasemaatschappij. En daardoor kwamen ze relatief altijd hoog in die lijst voor. Maar ja, ze stonden ergens op 7, 8, iets dergelijks. En een paar jaar geleden zijn ze ineens, door overnames met name, doorgestoten. En ze staan nu met afstand op nummer 1.
Maar is dat puur alleen door overnames? En wat zien zij dan? Dat moet ik misschien ook een keer aan Van Mossel of Erik Berkel vragen. Maar
grote directeur.
Het is natuurlijk wel. De rest had natuurlijk ook gewoon lekker op overnamepad kunnen gaan. En zeggen, we gaan eens even lekker shoppen.
Ja, zij. Misschien anders dan die andere grote dealers zijn. Ja, echt believers van het oude dealermodel. Zij geloven in de klantrelatie. Zij willen investeren erin. Heeft ook een hele goede partner. Mandenmakers. Mm-hmm. Hebben veel eigen geld. Hebben de bank wel nodig natuurlijk. Maar niet in die mate dat het ze hindert in hun expansie.
Nee. Als we kijken naar die top 10 en dan de top Stern is een opvallende naam daar eigenlijk wel in. Ja. Voorheen de grootste dealerholding in Nederland.
Heel lang.
Nu gestegen van plek 5 naar plek 3. Ze hebben het echt moeilijk gehad. Hebben ze het lek boven, zou je dat kunnen zeggen? Hebben ze de weg naar boven weer gevonden?
Ja, dat moet nog blijken. Stern is overgenomen door Hayden. Ja. Hayden Automotive, Zweedse groep. En ook Hayden is een groep die wenst te investeren. Het doet bijna maandelijks overnames. Vorige week nog in Finland. In België zijn ze heel groot. Ik denk dat op de vleugels van Hayden dat Stern weer gaat vliegen.
Ja. Dat is wel heel mooi gezegd, hè?
Ja, ik verzin hem nu.
Ja, Stern is een vogel, natuurlijk.
Maar wat is daar aan de hand geweest dat ze voorheen niet vlogen, ondanks dat mooie logo?
Ja, Stern was een lappendeken van verschillende kleine bedrijven. En het lukte ze niet echt goed om daar synergie uit boven water te trekken.
Ja.
Dus het rendement bleef ook ver beneden het wenselijke. Het kwam niet... Ze hebben lang ook gedaan over reorganisaties. Te lang. Misschien heeft veel geld gekost. Ja, de afgelopen 2 jaar hebben ze het, achteraf kun je zeggen, verkoop klaar gemaakt. Ja. En nu, door die krachtige Hayden-groep, kunnen ze doorgroeien.
Ja. En is dat dan, Stern even gelijk met Van Mossel, zijn die dan heel goed in reorganiseren en gewoon bedrijven die ze kopen integreren? Want dat is Van Mossel, als ik er naar buiten kijk, denk ik ook wel een lappendeken. Wel, van alles en nog wat. En,
wat ook wel belangrijk is, is de ondernemer zelf. In hoeverre hij zijn geloof over een bepaalde werkwijze over zijn bedrijven uitrolt. En Erik Berkhof is echt een krachtige persoonlijkheid.
Ja.
Die zijn werkwijze, het is echt een verkoper. En het maakt ook niet eens veel uit of die auto's verkoopt of hij doet ook in paarden. Het is een verkoopdier.
Ja.
Ja, die sfeer zit in het hele bedrijf. Die processen zijn daarop ingericht. Daar zoekt hij zijn mensen bij. En dat blijkt toch succesvol te zijn.
Ja, de vent die de tent runt is heel belangrijk.
Ik denk dat er echt een klassiek voorbeeld daarvan is.
Ja, het is wel grappig, want we hadden hem hier toen. En toen ging het over online autoverkopen. Nou, dan zie je hem soort hoofdschudden. Ja, tuurlijk, dat is belangrijk, internet. Maar voorlopig verkopen we nog gewoon lekker via dealers. Ja, is lekker wel verfrissend om dat ook te horen. Van, al die automerken zijn natuurlijk bezig. We doen allemaal geen dealers meer. En dan staat er Erik Berkhof. En dan denk ik, die kijkt er in ieder geval anders tegenaan. En wie de wijsheid in pacht heeft, zeg maar, op lange termijn. Ja, dat gaan we natuurlijk nog zien. Maar grappig is dat natuurlijk wel.
De vent is grootste tent. Geldt dat ook voor de grootste stijger in de dealer holding top 100?
Ja, ik denk het ook wel. De grootste stijger is de Riva Holding. Dan zeg je van Riva Holding, wat is dat? Maar als ik zeg Wittebrug en Davo...
Ja, dan nog denk ik, oh ja, die. Ja.
Heel veel luisteraars denken, waar heeft hij het over?
Nou, Wittebrug is wel een hele bekende zwaar.
Ik moest het ook even googlen. Ik las het draaiboek. Ik werd heel grappig. Ik word vandaag gechauffeurd in een Lexus LS. Dankjewel Lexus trouwens daarvoor. Maar ik had tijd om het draaiboek te lezen. Ook keer fijn. En toen dacht ik, Riva Holding. En toen moest ik inderdaad even googlen. Ja. Want dit is wel een onbekende grote.
In Zuid-Holland niet.
Nou, ik woon in Zuid-Holland.
Ja, misschien een oogklep op. Maar ja. Wittebrug, Davo zijn grote bedrijven, zijn oude bedrijven, succesvolle bedrijven. En is weer gestegen naar plek 9 in de top 100. En heeft dat ook gekoppeld aan een record omzet en een record winst. Waar die ook prat op gaat, moet ik zeggen.
Hoeveel vestigingen heeft? Want jij hebt die pagina voor je neus, Wouter.
Ik ga even kijken hoor. 17 in Zuid-Holland. Okay. En dat is ook het enige waar ze zitten. Ja. Dus lekker lokaal georiënteerd.
Heel erg geconcentreerd inderdaad.
Is dat, want bij Van Mossel zie je dat ze eigenlijk gewoon een soort landelijke bezetting hebben.
Ja. Ja, Van Mossel kiest daar een andere weg. Van Mossel wil domineren. Heeft daar ook zijn overnames op geënt. Van Mossel gaat nog een stap verder. Hè. Ja. Van Mossel wil ook domineren in Europa.
Ja, lukt dat al?
Ja, dat lukt in België op de eerste plaats. Lukt het al vrij behoorlijk. Wij maken ook de
Europa. Ja, België wel.
Ja,
Europa is wat groter.
Maar, pas op hoor. Ja. België is een hele interessante markt. Hè.
Waarom?
Omdat er op de eerste plaats veel meer nieuwe auto's worden verkocht. Ja. Door veel minder mensen.
Ja, maar in Duitsland ook. Dan zou je ook zeggen, wat grotere automarkt.
Duitsland komt daarna.
Ja.
Misschien moeten wij toch ook maar eens overwegen om België te gaan veroveren.
Ja. Huh? De Vlaamse autoshow, zoiets, ja.
België is het
nationale radio. Vlaamse luisteraars.
Vast wel.
Waalse luisteraars waarschijnlijk wat minder. Ja. Waar hebben ze het over?
Ja, om daar toch maar even iets over te zeggen over België. Van Mossel is in no time, is echt in 3 jaar tijd... op dit moment de nummer 2 van België geworden. Het is ook de nummer 2 in Luxemburg. En hij is daardoor uiteraard de nummer 1 in de Benelux. Ja. Met een grote afstand tot nummer 2. Dat is Dieteren, een grote Volkswagen dealer.
Ik vroeg niet voor niets hoeveel vestigingen Riva bijvoorbeeld heeft. Want je ziet natuurlijk dat er een tijd is geweest dat het aantal vestigingen omlaag ging bij veel dealer holdings. Is die trend nog steeds aanwezig of is die wel een beetje gestokt?
Mondjesmaat hoor. Het is natuurlijk al een oude klacht, ook van belangrijke organisaties. Hè, BOVAG bijvoorbeeld, die lang al zeggen van... nou, bouw nou het aantal vestigingen af. Hè, want het kost heel veel geld om zo'n winkel, zo'n werkplaats intact te houden. Het lukt niet erg, hoor. Dat komt ook wel omdat veel auto-ondernemers ook tevens eigenaar zijn van die panden.
Hmm.
En dan is het lastig. Het is ook een lastig pand. Ja, prima natuurlijk voor autoverkoop en autoreparatie en onderhoud. Maar zet er maar eens wat anders in.
De smart dealer, zeg maar, bij mij de grens van
dat
de
kapelle. Dat is een wokrestaurant geworden,
serieus, een wokrestaurant. Nee, dus eerst kantoor en dan nu een wok. All you can eat wok restaurant. Heel bizar. Maar ik snap hem.
Dit is een mediabedrijf geworden.
Ja, en dit was ook een Renault dealer.
Een hoofdkantoor. Importeur zelfs.
Ja, precies.
Beetje creatief zijn. Klem, wat vindt Klem van de hoeveelheid vestigingen? Of Amokon? Zeg je van nou, ik zit wel een beetje in kamp BOVAG. Jongens, jullie moeten nu wel even een keer gaan afbouwen.
Ja, ik zit daar wel in kamp BOVAG. Afbouw is verstandig. Maar verstandige afbouw is nog verstandiger.
Ja, heel saai hoor.
Ja, maar je moet wel goed... Kijk, veel auto-ondernemers zijn ook vastgoedondernemer.
Ja.
En daar moet je goed over nadenken, over wat je wil. Je ziet ook bij overnames vaak dat de panden dan gehuurd worden voor een bepaalde tijd. Dat vaak in die overnametransactie zit voor een jaar of 5. En dan, het streven is natuurlijk wel om dat pand uiteindelijk samen te voegen, te sluiten, wat dan ook.
Ombouwen naar appartementen, want daar hebben we wel behoefte aan. Maar dat is een beetje lastig met
gemiddelde. Maar dat kan ook niet overal, maar het gebeurt ook wel. Dus het is zeer wenselijk, maar lastig.
Maar heeft de komst van het agentschapmodel daar nog invloed op?
Ja, dan maak je een hele grote sprong.
Ja, zeker.
Ja,
hou ik van. We hebben ook niet zo heel veel tijd meer.
Agentschapmodel, daar moet ik even iets over zeggen als daar gelegenheid voor is.
Zeker.
Op Europees niveau is de regelgeving in verordeningen... die de verhoudingen tussen fabrikanten en dealers regelt... Die regelgeving die staat toe dat fabrikanten dealers aanstellen. Die regelgeving is op dit moment aan het veranderen. Iedere 5 tot 7 jaar komt er een nieuwe verordening. En in de nieuwe verordeningen komt er een mogelijkheid om naast de dealerschappen ook agenten aan te stellen.
Ja.
Nou, wat is een agent?
In? Precies.
Ja, een agent is een partij die namens de fabrikant voor rekening en risico van die fabrikant acteert naar de consument.
En die krijgt daar gewoon een commissie voor?
Die krijgt daar inderdaad een commissie voor. De verschillende autofabrikanten hebben die mogelijkheid nu in de nieuwe verordening. Hij is jongstleden 1 juni ingegaan. Een aantal fabrikanten hebben daar wel oren naar. Want alle fabrikanten vinden dat dealers te veel geld kosten.
Ja.
Een dealer krijgt een bepaalde korting en die korting geeft hij voor een gedeelte weg naar de markt. En dat is een kostbaar distributienetwerk. Een aantal fabrikanten hebben ervoor, en hebben dat ook al naar buiten gebracht, hebben gezegd: wij gaan voor dat agentenmodel. Stellantis is er een van.
Ja.
Andere fabrikanten, met name de Koreanen en de Japanners, hebben gezegd: wij gaan daar zeker niet voor.
Oké.
En alles wat ertussenin zit, is wat wisselen.
Nou ja, BMW, Mercedes, Ford, precies. Volvo. Precies. Er zijn ook partijen die kant op bewegen in elk geval.
Die kant op bewegen, maar dan komt de volgende keuze om de hoek kijken. Je hoeft niet in alle landen voor dat agentmodel te kiezen.
Nee,
dus de landen heeft bijvoorbeeld gezegd van: nou, de grote landen laten we even buiten schot. We beginnen met Nederland, België en Finland, geloof ik.
Ja, we gaan even uitproberen eigenlijk. Komt dan op neer.
Ja.
Ik voel een beetje twijfel bij jou van wat moeten we hier nou mee? Is het een goed model?
Voor wie is het goed?
Ja.
Moet je dan afvragen. Voor de fabrikant kan het goed zijn.
Ja.
Ze hebben natuurlijk geoefend met EV's. EV's, dat viel al eerder. Daar wordt weinig korting op gegeven. Dat bevalt wel.
Ja.
Dat vinden dealers ook wel prima.
Ja. Omdat ze gewild zijn natuurlijk. Hè?
Dus er is veel vraag naar en het aanbod is schaars. Hè? Dus het is wachten geblazen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook modellen. En zeker tot 2030, 2035, waarvan er voldoende gemaakt worden. Ja, die auto's moet je met een pushmodel nog die markt in krijgen. Daar, voor het pushmodel, dus meer auto's dan klanten, daarvoor is het agentmodel.
Okay, maar dat is de zakelijke kant voor de klant. Wat betekent dat? Voor de klant geeft het eigenlijk vooral duidelijkheid. Hè? Ja. Die kan misschien niet meer onderhandelen over de prijs.
Nee.
Maar het is gewoon, dit is de prijs, klaar. En daar krijg je dit voor. Het is wel zo duidelijk.
Ja, voor de klant. Voor een bepaald deel van de klanten vervalt. Hè? Want zo moet je het zeggen. Voor een bepaald deel van de klanten vervalt die mogelijkheid tot onderhandelen.
Ja.
Dat kan heel prettig zijn. Het kan ook heel onprettig zijn.
Zeker. Ja.
Dat ligt er maar aan wat voor klant je bent. Ja. Een particulier zal het over het algemeen wel prettig vinden. Een leasemaatschappij staat daar heel anders in.
Zeker. Ja, nee, precies. Dus goed, we gaan zien wat dat in de toekomst gaat betekenen. We moeten nog heel even naar de prognose voor het aantal autoverkopen dit jaar, nieuwe auto's.
Ja.
Dat was jullie prognose volgens mij 315.000.
Ja.
ING voorspelde eerder vandaag 310.000. Nou, waar gaat Amacon op zitten?
Ja.
Iedereen luistert mee.
Wij zijn dit jaar ingegaan met een prognose van 365.000.
Ja,
we dachten allemaal dat dit jaar beter zou worden dan het rampzalige vorige jaar. 365, dat hebben we vrij rap moeten aanpassen. Naar 3.15 en ik geloof dat we maandag naar buiten komen. Eigenlijk komen we nu al naar buiten.
Precies. De primeur, dames en heren.
Maar hij is deze week ook al hier in een zaal door mij van de kansel geroepen. We gaan naar 300.000. En daarbij moet ik zeggen dat de kans dat we uiteindelijk onder die 300.000 uit gaan komen groter is dan de kans dat we er boven blijven.
Zo.
Het gaat heel slecht met de verkoop van nieuwe auto's. Nogmaals, het is voor die dealers niet zo rampzalig, want ze verkopen dure auto's met weinig korting. Het is voor de verduurzaming van het wagenpark natuurlijk wel dramatisch.
Ja.
Dat gaat niet opschieten. Want nee. We blijven lekker in onze oude vervuilende auto's rijden. Ja. Want iets anders kunnen we niet kopen.
Nee, iets anders.
We kunnen het wel kopen, maar dus het wordt niet geleverd.
Die tweedehandsmarkt dan, die blijft dan booming, denk ik.
Ja, die is werkelijk booming. Je ziet dit jaar dat het iets terug gaat. De aantallen waren op een enorm hoog niveau. En dit jaar gaat het wat omlaag. Ook omdat de aanvoer vanuit het buitenland wat opdroogt. Op een gegeven moment is daar ook een tekort. En kunnen de Nederlandse handelaren er wat minder goed terecht. Maar dat blijft op een heel hoog niveau.
Dankjewel, Clem Diekman, directeur van automarktanalist Aumacon. En zometeen
hadden we nog veel meer kunnen praten met Clem, maar dat gaan we niet doen. We gaan het hebben over verven. De Freeze Exclusive Car Painting. Hoe exclusiever de lak, hoe beter.
En Wouter, die test de Porsche 718 GT4 RS.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
Beloofd is beloofd. Rijimpressie van vorige week. De Dacia Jogger. Die compenseren we deze week. Wouter test straks een hele dikke Porsche. De 718 GT4 RS. Maar eerst...
Ja, nog meer dik spul. Coachbuilders, tuners, rijke autobezitters, kloppen maar wat graag aan bij Tijmen de Vries, eigenaar van de Vries Exclusive Car Painting in het Brabantse Erp.
Kijk.
Daar zoek je dat soort dingen. Ja, natuurlijk niet precies. Per se, maar ja, het zit het wel.
Ideale verfcondities daar. Welkom, leuk dat je er bent. We hebben te maken met een echt familiebedrijf. Ja. Want het draagt de naam.
Van oudsher. Ja. Vanaf 1980 zijn wij werkzaam in de autoschade Zaland.
Opgericht door je vader dan?
Door mijn vader en mijn moeder.
Ja, en heb je wel het roer een beetje omgegooid?
Ja, sinds 3 jaar geleden. We hadden één vriend van me, Mark van de Heuvel... die zich ging specialiseren in de verkoop van hele exclusieve auto's. En wij zaten al vanaf 1980 in het autoschadeherstelwereld. Ja. Dus wij deden alle auto's deden wij autoschadeherstel van repareren. En via die vriend kwamen op een gegeven moment hele exclusieve bolides voorbij... die wij moesten repareren en spuiten. En eigenlijk via hem zijn we steeds verder het wereldje ingerold... en hebben we steeds meer klanten gemaakt. En we krijgen de dikste bolides aangeboden om te spuiten.
Ja, ik kan me voorstellen dat dat best leuk is.
Dat is heel erg leuk.
Dat leuker is dan schadeherstel van, zeg maar, de gewone auto.
Het is aan de ene kant heel erg leuk, maar aan de andere kant staat de boog ook heel erg gespannen, want er wordt ook heel veel van ons verwacht.
Ja, het was echt topklasse wordt er verwacht, kan ik me voorstellen.
De topklasse van herstel wordt ervan verwacht. Ja. En soms moeten we tot het uiterste gaan om het uiterste beste resultaat te verkrijgen.
Ja, dat is ook wel leuk. Je bent bewust overgestapt naar het exclusieve segment, toch? 3 jaar geleden.
Ja, klopt. We zijn op een gegeven moment daardoor erin gerold door die vriend van mij.
Ja.
En we hebben nu sinds 2 jaar geleden hebben bewust een keuze gemaakt dat we ons daar helemaal op richten.
Is het een groeimarkt, dat soort exclusieve auto's? Zie je er...
Nou, wat we nu eigenlijk zien in de autoschadeherstelwereld... dat heel veel schadeherstelbedrijven georiënteerd zijn op volume en op massa.
Het is gewoon doordraaien, zo snel mogelijk.
Doordraaien en dat mensen met een hele exclusieve bolide... graag hun auto onderbrengen bij iemand die de passie heeft om aan die auto te werken.
Yeah.
En die passie die wil aan de ene kant hebben een heel erg heel. We hebben gewoon een heel mooi vak. Een heel erg vakkundig vak. Heel veel passionele mensen die in onze branche werken. Alleen wat ik wel merk, dat alles gebaseerd is op volume, cijfers, financiën.
Yeah.
En dat vond ik eigenlijk op een gegeven moment niet meer zo leuk. En nu begin ik het vak weer heel erg leuk te vinden... omdat we aan de mooiste bolides mogen werken. Ja. En dat het vak passioneel uitgedragen kan worden.
Ja. Ja, maar dat kan natuurlijk niet iedereen. Maak je ook een beetje zorgen over die schadeherstelbranche?
Ja, daar maak ik me eigenlijk heel erg zorgen om. Omdat de vakmensen... Steeds minder nieuwe mensen in ons vak uitoefenen. En dat we eigenlijk een enorme vergrijzing krijgen in ons vak.
Ja, dus dat is eigenlijk alles waar je een beetje vakmensen hebt... is natuurlijk wel een issue. Kan jij nog wel genoeg personeel vinden? Of?
Ja, we zijn heel erg actief op social media.
Yeah.
En dat doen we niet alleen om nieuwe klanten te maken... maar we willen graag ons bedrijf uit laat stralen. Yeah. Ons kwaliteit laten uitstralen. Maar we doen dat ook om nieuwe mensen te werven. Yeah. En we zoeken vooral de mensen die met passie het vak uit willen oefenen.
Yeah. Lukt dat?
Dat lukt eigenlijk heel erg goed.
Okay.
Ja. Is voor jullie dan schadeherstel van gewone auto's... doe je het nog wel of is het wel passé?
We doen het nog wel, maar ik verwacht dat het einde van dit jaar helemaal passé wordt.
Okay. Dus af en toe heb je nog eentje om een beetje op te vullen?
Ja. Yeah. Ja. We zijn ook heel blij met de oude klanten die ons bedrijf groot gemaakt hebben. Ja. En die wil ik eigenlijk niet zomaar laten vallen.
Nee, dat snap ik ook wel. Qua personeel, hoe groot wordt dit probleem voor de branche? Voor jullie misschien wat minder. Want je zit in natuurlijk in een heel specifiek segment. En dat spreekt misschien wel wat meer aan. En je gebruikt social media. Maar
nou ja, misschien is het wel, zijn ze wel nog niet op de juiste manier geschoold, kan ik me voorstellen. Dat je ze nog in je zaak moet opleiden verder.
Ja, wij doen zelf in ons bedrijf heel weinig aan opleiding. Okay. Omdat het hoogste kwaliteitsniveau verwacht wordt van ons. Ja. En dat er bij ons eigenlijk weinig ruimte is om mensen op te leiden. Ja. Alleen we zien in andere bedrijven dat er heel weinig tijd vrijgemaakt wordt om nieuw personeel op te leiden.
Ja. Ja, je kan de stagiair niet even de Ferrari laten spuiten.
Nee, dat kunnen we. Nee, we kunnen ons...
Een klein hoekje misschien.
Ja, joh, gewoon, joh, de onderkant maakt niet uit, joh. Ja.
Nee, maar we kunnen ons niet veroorloven om fouten te maken.
Nee.
Er zijn vaak de auto's ook te veel te kostbaar voor.
Ja. Aan de andere kant, waar gewerkt worden, er wordt altijd wel een fout gemaakt. Dus ook bij jullie zal het nooit helemaal zonder fout gaan, toch?
Nee, dat klopt. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Ja. Alleen ik probeer ze toch wel te minimaliseren, laat ik het zo zeggen. Ja.
Wat voor soort auto's ontvangen jullie nu in de werkplaats? Even los van de normale, zeg maar. Waar richt je je nu op?
Nou, we praten over Ferraris, Bugattis, McLaren's, Porsches. Volgende week krijgen we een 300 SL, een cabriolet van 1960.
Ja.
Spijkers, Spijkers is een hele grote klant van ons.
Ja.
Die komen wereldwijd, worden die bij ons aangeboden om te laten spuiten. Dus wel echte super luxe bolides.
Ja. Ja, en die spijker natuurlijk via Jasper, die ook zo zijn we, jij ook een beetje op spoor gekomen.
Spijker enthousiast,
ja.
Ja.
Kunnen jullie dan alles doen? Wordt het allemaal weer dezelfde kleur als het was? Of wat doe je allemaal? Of gaat het juist heel veel verder?
Nee, maar we zijn sterk in het herstellen van die auto's. We zijn sterk in aluminiumreparatie, carbonreparatie, het omkleuren van auto's. We hebben ook een klant, Absolute Motors, die doen customizen van auto's.
Ja.
Dus dat noemen we omkleuren, spoilers monteren.
Ah, ja.
Maar we doen ook... we hebben laatst een project gehad van Spijker Enthousiast. Een dubbel 12. En die moest in drie verschillende kleuren gespoten worden.
Yeah.
Met de S van Spijker erop.
Yeah.
En dat zijn eigenlijk hele mooie, unieke projecten.
Ja, zeker. Maar hoe doe je dat dan? Of gaat het gewoon met een tapeje afplakken? Of hoe werkt dat? Of gaat het veel verder?
Nee, eigenlijk wel zo. Yeah. Kijk, we hebben het design... we hadden een auto in Duitsland staan. Hadden we het design overgenomen. Dus er is iemand, een medewerker van ons, meegegaan. Die heeft alles opgenomen... foto's gemaakt en alles opgemeten. En eigenlijk hebben we aan de hand van de auto die bij ons stond... die hebben we helemaal ingekleurd in de hoofdkleur. Dat was donkergroen. En hebben we met een tape, zoals je zegt... een tape hebben we hem helemaal ingetaped en ingekleurd.
Ja. Ja, dat luistert wel heel nauw dan. Het tapeje moet wel precies goed zitten, of
ja,
niet?
Ja, klopt. Maar we hebben wel een paar... kunstenaars in dienst, die daar heel goed mee om kunnen gaan.
Kunstenaars met plakband.
Ja. Maar datzelfde geldt, kan ik me voorstellen, voor de kleur van de lak. Die moet ook precies goed zijn.
Ja, die moet precies goed zijn. En er zijn zelfs autofabrikanten die die kleuren helemaal afschermen.
Ja, precies.
Ja, gelukkig werken we met de juiste leveranciers van lakken. We doen heel veel werken heel veel samen, Akzo Nobel. En die hebben een database van miljoenen kleuren... waar we een spectrometer hebben waar we die kleuren kunnen herleiden. Maar het komt ook wel zoiets voor dat die kleuren niet in die database staan... en dat we ze dan op het laboratorium of zelf na moeten maken.
Ja, maar als je toch even één tintje rood verkeerd zit, dan zie je dat. We zien wel eens als auto gespoten. Denk ik, oh ja, leuk, je voorspatbord is die heeft schade gehad. Want dat zie je dan soms. Dat is echt ingewikkeld.
Dat is heel ingewikkeld. Ja. Kijk, verf wordt gemaakt door middel van grondstoffen. En door verschillende grondstoffen bij elkaar te mengen... komt er een bepaalde kleur uit. En dan moet je handmatig, door middel van het oog, moet je bepaalde kleuren gaan mengen om een bepaald effect te krijgen in die kleur.
Ja.
Dus de ene moet wat roder worden, de andere moet wat donkerder worden, de andere wat lichter. En dan komt het echt neer op vakmanschap.
Ja. Ja, aan de andere kant zou ik denken, ja, die fabrikanten die weten dat. Maar of nemen ze de telefoon niet op als jullie bellen en zeggen, nou, we hebben hier iets staan, stuur even de kleurnummers door. Hoe werkt dat? Dat is toch gewoon een serieuze vraag.
Dat klopt.
De recepten moeten ergens bekend zijn
geweest. Die moeten ergens bekend zijn, maar die proberen ze af te schermen.
Ja, is dat, okay. Waarom schermen ze dat af dan?
Nou, omdat ze graag de auto's willen laten herstellen in hun eigen netwerk.
Ja. Ja. Maar jullie kunnen het beter? Of kan je niet altijd...
Wij kunnen het beter, maar we kunnen ze minimaal evenaren, laat ik het zo zeggen.
Yeah. Yeah.
Kijk, maar we hebben ook unieke projecten gehad waarvan geen recepten zijn. En dan moeten we toch handmatig namaken.
Ah, ja. Je bent zelf de baas van het bedrijf.
Ja.
Spuit je zelf ook nog?
Ja, heel af en toe.
Ja, gekke, ik zag het aan je handen.
Ja, klopt. Ja,
het laatste klusje was een groene.
Ja.
Een lak zit op de handen nog.
Ja, ik ben zelf best wel halve van mijn tijd werkzaam in de werkplaats. Ja. En de focus ligt op het werk wat we maken. Dus we hebben een gedreven team en de puntjes moeten op de i gezet worden. Dus ja, er is wel ooit een controlerende taak voor me weggelegd.
Ja, maar het gaat hard, hè? Veel mensen weten jullie te vinden. Je groeit misschien ook zelfs uit je jasje.
Ja.
Wordt het tijd voor uitbreiding?
Ja, zeker. We zijn op zoek naar een nieuw pand.
Kijk aan. En dat wordt echt veel groter?
Ja, eens zo groot. En okay. We zijn nu werkzaam met een team van 10 mensen. Maar... ja, het gaat lekker.
Ja. En we zeiden het al, het is een familiebedrijf. Dus dan ben je... Je bent nog hartstikke jong natuurlijk, dat hoeft nog niet. Maar ben je al met de opvolging bezig?
Nou, ik heb een zoon van 12 jaar, Wiebe. En die komt elke zaterdag bij zijn vader klussen. Komt hij onderhoudswerkzaamheden doen. En of dat hij in de zaak komt, ik hoop het. Aan de ene kant zou ik het leuk vinden, maar ik ga hem dan...
Maar vindt hij het ook leuk?
Ja, hij vindt het heel leuk.
Okay.
Vooral de auto's die er altijd staan.
Dat is natuurlijk voor de meeste jongens wel gaaf.
Ja, precies.
En ik kon je gewoon zeggen, joh, spijt jij dat spatbordje van die Ferrari? Ja, maar even proeven, maar even testen. Dat kan natuurlijk niet. Jij bent zelf natuurlijk ook ooit je vader opgevolgd. Zeg maar. Heb je ooit daar een soort druk gevoel van... dat wilde je eigenlijk wel heel graag? Of wilde jij het juist heel graag?
Nou, het was meer vanzelfsprekend. Het was vanzelfsprekend dat ik het overnam. Dus ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht.
Nee.
En je rolt erin. Je vader en moeder zitten in de zaak. En je leeft met die... Je groeit op met die zaak. En je vindt het eigenlijk een soort van vanzelfsprekendheid.
Ja. Ja.
Tot slot, Tijmen. Wat kost een beetje spuitbeurt bij jullie?
Voor?
Ja.
Het overspuiten van de auto?
Overspuiten van de auto?
10, 12.000 ex.
Oké. Okay. Ik ga nog even sparen. Ik moet eerst ook een exclusieve auto hebben trouwens.
Ja, ik denk dat je ook niet exclusieve auto's op zich wel kan brengen. Maar
ja.
Kost wel wat. Maar dan wordt het wel mooi.
De rijimpressie.
Vorige keer de Dacia Jogger. Waren we zeer enthousiast over natuurlijk. Nu iets anders. Iets waarvan een kleine jongen best wel een poster boven zijn bed wil laten hangen. En misschien ook wel voor een spuitbus naar spuitbeurt. Naar Erp gaat brengen. De Porsche 718 GT 4 RS.
Ja, ik neem jullie even mee in de wondere wereld van de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Heel dik. En ze hebben ook echt veel gedaan om het gewoon nog net even wat ruiger te maken dan de GT4. Ik zou af en toe een beetje hard moeten praten. En dat komt achter mij grote airbox carbon. Daar wordt wat lucht aangezogen. Dit is nog niet eens een sportuitlaat, die kan ik nog aanzetten, maar eigenlijk maakt dat binnenin niet zoveel uit. Ja, en die motor, dat is zeg maar echt feest. Kennen we natuurlijk uit de 911 GT3. Eigenlijk moet ik wat rustiger rijden, anders kunnen we niet eens verstaan. Even opschakelen. 4 liter groot, echt snoepje. Kan meer toeren draaien dan in de GT4. Ze gaan er 9000 toeren. Nee, dat is echt veel. Maar diesels doen 4.000-5.000 toeren maximaal. Eigenlijk 5 al niet eens. En benzine is 5.500, 6.000. Een beetje sportieve auto. Misschien een keer 7.000. Heel soms 8.000. Ja, en deze gaat gewoon helemaal door. Zo ruig. 500 pk, 450 Nm aan koppel. Dat betekent topsnelheid, die ik niet heb kunnen uitproberen deze keer, 315 km per uur. Maar daar gaat het eigenlijk niet om bij een auto als deze. 3,4 seconden naar de 100, dankzij launch control. Dat is misschien wel even leuk, hè? Dan loop ik altijd leuk even van binnen. En het is een Porsche, dus je kunt dit gewoon onbeperkt. Maar je kan het bijna onbeperkt doen. Blijft het gewoon heel goed. Door wat minder toeren was, moet ik blijven schreeuwen om er bovenuit te komen. Het is echt ongelooflijk luid hier binnen. Ik heb het niet goed uit te leggen dat het heel gaaf is. Het is nog niet vermoeiend, dat is wel grappig. Maar je merkt dat met dat schakelen, als je launch control doet, die dan even zeg maar dat momentum van die motor meepakt. Hè? Alsof hij laat gewoon de koppeling feitelijk klappen. Lekker ruig. Ongelooflijk ruig. Onderstel is overigens ook echt fors aangepakt. Bijvoorbeeld geïnspireerd op de 911 GT2 RS, zeg maar, die instellingen. Lichtgewicht veren, maar dan hulpveren om te zorgen dat hij, als hij helemaal uitveert, dat hij dan weer terugtrekt. Rubbers meer in het onderstel te vinden. Dat is allemaal kogellagers en uniballs. Dus, weet je, dat zorgt gewoon voor meer precisie. Ook voor wat meer geluid en trilling en zo. Maar weet je, het is, dit is de auto die je koopt als je echt wilt sturen. En het is zo'n ontzettend ruig apparaat. Is atmosferische blok. Het is natuurlijk enorm, zeg maar, te doseren. Maar turbomotoren hebben natuurlijk het voordeel dat de koppel lekker vroeg doorheen komt. Maar wat hier lekker aan is, is als je denkt van ik wil maar net tegen de limiet of net over de limiet, dat je dat veel makkelijker kan doen. Nou, we rijden rustig weg. Ik kan ook rustig maar rijden. Een auto die absoluut beter tot zijn recht komt op het circuit, maar waar je ook op een openbare weg. Het is zo genieten. Het is zo verschrikkelijk snel. Zo'n lekker pakket om zo'n weekendritje met mooi weer, even wat mooie wegen opzoeken. En dat alles voor slechts €221.000. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, die €221.000, die zou ik wel willen hebben. Het was serieus duur voor een Porsche Cayman. Maar het is ook wel een serieuze auto.
Ja, goh. Pop, 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 pop. Lekker hoor. Hè?
Ja.
Porsche 718 GT4 RS. Wouter is blij.
Ja, en ook weer teleurgesteld dat je het weer moet inleveren. Ja. Dat is het nadeel.
Het is nooit echt dat je gewoon zegt dat ze zeggen, weet je wat.
Hou deze maar gewoon even een jaartje of zo.
Precies. En dan mag je hem over een jaartje mag je me inruilen voor iets anders. Ja.
Heel leuk. Hele bijzondere auto. Natuurlijk de heftigste van wat Porsche bouwt. Hè. De RS-modellen voor op de straat dan. Niet per se heel mooi als in... Eigenlijk best wel lelijke spoiler. Moet ik niet te hard zeggen. Maar gewoon die aandrijflijn in combinatie. Kijk, een Cayman is gewoon eigenlijk de beste auto die Porsche bouwt. Hè. Ja. Middenmotor, dus het is lekker agiel. En hij is niet te groot. En kijk, een 911 is eigenlijk gewoon een gedrocht van een auto. Dat weten we. Die motor zit te ver achterin. Dus het is eigenlijk beter.
Ja, maar toch.
Maar toch, ja, heel lekker.
Kost het nog wat?
226.000 euro uit mijn hoofd. Maar ja,
dat is goedkoper dan een Lightyear.
Ja, nou, een Lightyear is ex-BTW. Nou, doe dan maar dan geen Lightyear. Doe maar deze maar.
Precies. Dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify. En net als BNO Petrolheads natuurlijk van onze collega's Bas van Werven en Carlo Brandsen.
Ja, vergeet je niet te abonneren op beide podcasts dan ook. En volg de BNR Autoshow op Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Jongens, zijn zo actief op de socials wij.
Ik ben Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week. We bestaan ook 10 jaar, hè?
Ja.
Er komt binnenkort een leuk feestje.
Ja, precies. Inderdaad. Ga nog een feestje vieren.
Nou, hoor je meer over.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
Business Booster.
Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.